Nou, vandaag heb ik Marleen Becker te gast. Nee, wacht, ik ga opnieuw beginnen, want ik wil dat niet zo. Dit vind ik het allerergste, ook altijd met filmpjes en zo.
Ja.
Ik weet nooit hoe ik moet beginnen. Vandaag is Marleen Becker daar en wij gaan samen haar creatief proces uitvogelen, uitpluizen. Ik ken Marleen eigenlijk al jaren van de zijlijn van social media. En ik zag altijd mensen over haar praten. En waarschijnlijk volg ik je ook al jaren. Je komt altijd met super originele dingen. En ik ben altijd heel erg benieuwd geweest toen ik begon met het idee voor de podcast, wat eigenlijk al jaren is. En ik dacht van wie zou ik nou wel eens willen interviewen? Toen ben jij al op mijn lijstje terechtgekomen, maar wij kenden elkaar nog helemaal niet.
Nee.
En toen kreeg ik een paar maanden geleden, 2 maanden of zo, nog helemaal niet zo lang, een mailtje van jou of een berichtje van jou dat jij graag wat vragen aan mij wilde stellen, omdat jij een wild plan hebt. En daar gaan we het vandaag ook nog uitgebreid over hebben, denk ik. En daar werd ik meteen heel enthousiast over. En niet heel lang daarna zijn wij morgenmaatjes geworden.
Ja, toen vroeg jij mij. Ja.
Ja.
Ja, een bijzonder moment.
Vond je dat een bijzonder moment?
Ja, ik vond het zo leuk, want jij zei, wil je mijn maandagmorgenmaatje worden? En toen zei ik, ja. Ik zeg, wat is het eigenlijk? Ja, dus ik voelde al dat het iets leuks en fijns en goeds voor mij zou zijn. Maar ik wist niet precies wat het was. Dus dat vond ik wel.
Ik ook nog niet, want dat zijn we eigenlijk ook weer samen een beetje aan het uitvogelen. Maar dat ontstond bij mij omdat ik merkte dat in de weekenden probeer ik altijd niet te werken. Dat vind ik heel fijn om even helemaal terug te schakelen. Maar ik merk ook dat ik daardoor maandag wat lastiger de week in kom. En ik had behoefte aan iemand om de week mee te beginnen. En wat ik heel leuk vond van de keer dat wij met elkaar hadden gezoomd, is de combinatie van een soort lichtheid, luchtigheid die we iedere keer inkomen. Maar ook het juist serieuze en de gevoelens en dingen waar we tegenaan lopen. En die combi dacht ik, oh, dat lijkt me heel fijn om daar mijn week mee te beginnen met jou samen.
Ja.
Dus daarom de maandagmorgenmaatjes. En jij hebt er meteen aan toegevoegd show, de maandagmorgenmaatjes show. Want volgens mij hou jij gewoon heel erg van shows.
Ik hou wel van shows, ja. Ja. Ik ben een beetje een showpink, ja.
Ja, nou ja, want ik heb nog ook helemaal niet verteld wat jij doet. Ik ga het even proberen in mijn woorden te zeggen. Dan moet jij maar aanvullen in hoeverre dat klopt wat ik zeg.
Is goed.
Je bent cabaretier.
Ja.
En je maakt shows over hele persoonlijke dingen. Bijvoorbeeld over je kinderloosheid. Hoe heette die show ook alweer?
Moederziel Marleen.
Moederziel Marleen.
Ja.
En je bent ook heel goed in bijzondere namen, mooie namen verzinnen. Jij leert ondernemers hoe zij met humor kunnen inzetten in hun werk.
Ja.
En je geeft allerlei workshop, dagvoorzitter dingen, geloof ik ook, bij bedrijven.
Ja, dat doe ik ook nog. Ja, dus met name ben ik dagaanjager, noem ik het. Daar heb ik dan ook weer een eigen woord voor bedacht. Dagaanjager, dagvoorzitter, presentator. Inmiddels online natuurlijk, in verband met alles wat dicht zit. Dus ja, ik zeg het, bij mij beweegt het allemaal een beetje rondom humor en podium. Als het daarmee te maken heeft, dan vind ik het leuk.
Ja, wat je namelijk ook bent dit jaar, is een pelgrim.
Ja, en eigenlijk, als ik eerlijk ben, ben ik dat vorig jaar geworden.
Ja, misschien is het leuk om daar gewoon eens te beginnen. Van, vertel eens over je wilde plan.
Ja, mijn wilde plan. Nou, mijn wilde plan is dat ik 11 mei, dus komende mei, 2 maanden ga fietsen. Naar Santiago de Compostela. In mijn eentje, met alles op mijn fiets. Nou, dat is het wilde plan. Ja, je kunt het vrij kort samenvatten. Maar het behelst nogal wat dingen. Althans, ja, ook hoeveel je ervan maakt natuurlijk.
Maar ja, het lijkt mij al gewoon heel spannend om 2 maanden in je eentje te gaan fietsen.
Ja, dat vind ik ook.
Ja?
Maar dat vind ik het leuke, dat het plan is echt zo gegroeid. En dat vind ik zo fascinerend. Ik heb wel vaker wilde dingen gedaan in de zin van, hè, ik heb een avondvullende voorstelling gemaakt. Dat was voor mij best wel, vond ik ook echt heel spannend om te doen. Maar dat spannende proces, zeg maar, dat krijgen mensen vaak niet mee. Gewoon domweg omdat ik er niet over deel, hè? Omdat ik daar niet zo heel veel over vertel. Dus zo'n proces heeft gewoon een hele aanloop, zeg maar. In letterlijke zin, maar ook in figuurlijke zin. Nou, je krijgt zo'n ideetje. En kijk, want ik ben voor mijn gevoel echt pelgrim geworden. Vorig jaar heb ik me ingeschreven voor een wandelreis. Ja, eigenlijk ook een pelgrimsreis, waarbij ik de laatste 5 dagen meeliep van een andere pelgrim, Esmeralda Hay. En zij is begonnen ooit in Spanje, dus 7 jaar terug. En zij is naar Jeruzalem gelopen in stukjes en beetjes, dus ook een maand, 2 maanden, 3 maanden. In februari vorig jaar, vlak voor corona, heeft ze met een groep van 13 vrouwen de laatste etappe gelopen naar Jeruzalem. Van Jericho op de westelijke Jordaan-oever naar Jeruzalem. En ze had die oproep geplaatst en ik dacht, ik wil mee. En daarna ben ik weer pas gaan kijken wat het was. Dus oh, dat is wel een patroon. Want hè, net als met de maandagmorgenmaatje dacht ik ja. En daarna ga ik er pas vragen wat het is.
Ja, en hoe weet je dat dan? Voel je dat op een bepaalde manier? Of wat, ja, kan je daar wat over vertellen?
Ja, ik heb in mijn leven ontdekt dat ik een enorme voelerts ben. Dat had ik nooit verwacht.
Nee?
Nee, toen ik tot mijn 22e, tot mijn nervous breakdown, toen heb ik een soort burn-out-achtig iets gehad. Maar dat heette toen nog niet zo, maar toen was ik helemaal van padje. Omdat ik heel erg alles vanuit mijn hoofd probeerde te doen. Nou, dat bleek toen echt helemaal niet meer te werken. Dus toen ben ik onderuit gegaan en heb ik ontdekt, oké, ik moet echt op mijn gevoel afgaan. Dus hoe ik dan voel van, oh, dit wil ik doen. Ik weet niet, maar ik voel echt een soort, mijn lichaam gaat dan gewoon bruisen. Dus ik voel echt een soort, ja! Ik voel echt enthousiasme door mijn lichaam dan gieren. En dan weet ik gewoon, nou, dit moet ik maar doen. En dan weet ik nog niet precies waarom. En soms weet ik dus nog niet eens precies wat. En dat vind ik ook wat spannende van hoe ik in elkaar steek. Dat ik dan voel, ja, maar dan weet ik het nog niet precies.
Nee, dat is ook heel spannend. En wat ik me zit af te vragen, want je zegt van, oké, ik was eerst heel erg van mijn hoofd. Nou ja, toen kwam de nervous breakdown en daarna ontdekte ik, dat voelen is eigenlijk heel belangrijk. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat daar ook een hele ontwikkeling in zit. En dat je niet meteen dat enthousiasme kon herkennen misschien zelfs. Of kan je daar nog iets meer over vertellen?
Nou, daar heb ik ook in etappes gedaan. Ik ben eigenlijk, zou je kunnen zeggen, in redelijk hard leers. Ja. Dus ik ben eerst tijdens mijn afstuderen onderuit gegaan. Weet je, en dat was best wel erg. Ik durfde letterlijk niet meer alleen te zijn. Ik ben toen weer bij mijn ouders gaan wonen. Vond ik echt vreselijke falen van mezelf. Ik durfde niet meer naar feestjes, terwijl ik echt een heel sociaal iemand ben. En ik liep eigenlijk de hele dag met een trillende lip rond. En dat vertel ik nu grappig, maar het was echt heel naar. Dus ik was echt heel ver bij mezelf weg. Ik wist niet wat ik wilde. Nou, dus dat was zeg maar een beetje uitgangspositie. Toen heb ik afgestudeerd en toen ben ik een baan gaan zoeken. Echt een serieuze baan. Toen werd ik personeelsfunctionaris bij een thuiszorginstelling in Ommen. Toen dacht ik bij de eerste dag al, ik geloof dat ik dit eigenlijk niet leuk vind. Maar toen had ik nog niet helemaal, ik had het trucje nog niet door. Dus mijn hoofd zei, ja, maar dit is de eerste dag. Ja, maar het wordt misschien nog leuk. Ja, maar, ja, maar, ja, maar, ja, maar. Na 10 maanden dacht ik, nou, nu trek ik het echt niet meer. Toen heb ik weer, vond ik ook heel gênant, heb ik ontslag genomen. En toen dacht ik, oké, nu is het klaar, alleen. Wat je ook gaat doen, dat maakt echt niet uit. Of weet je, al wordt je putje scheppen of schoonmaakster. Of dat maakt me echt niet uit, maar het moet leuk zijn. En dat is toen een hele belangrijke leidraad geworden. En toen ben ik weer een voltijdstudie gedaan. Ik had al universiteit gedaan en mijn afgerond. Dus toen heb ik gewoon, ik heb alles geleend. Dat is eigenlijk ook een wild plan. Ja, dat wist ik toen niet. Dat is ook een wild plan. En ik heb alles geleend en bij de duo en ook bij mijn ouders. En toen ben ik voltijds gaan studeren, heb ik de opleiding tot docent drama gedaan. Want daar voelde ik, tenminste ik voelde toen al wel van, oh ja, dit vind ik leuk. Terwijl ik was echt nog lang niet terug hoor. Dus ik vond het ook heel spannend. Ik kreeg op een gegeven moment ook het angstzweet niet meer uit mijn shirtjes gewassen. Weet je, na lessen en zo. Ja, dat echt, oh, wel heftig. En ik voelde, ja, dit past bij me. Dit is leuk. Dus dat kan ook echt naast elkaar bestaan. Dus mensen vinden me altijd heel erg stoer. Maar ik ben eigenlijk ook een hele bange poeper. Ik vind dingen ook echt heel eng.
Dat vind ik echt zo belangrijk dat je dat benoemt. Ik heb dat ook. En ik hoor dus ook zelfs van mijn beste vriendin. Die zei, ja, maar jij durft altijd alles. En ik dacht, nee, ik durf het eigenlijk allemaal niet. Maar er is iets in mij. Een soort, ja, en dat heb ik ook moeten ontwikkelen. Dat was vroeger ook veel minder. Wat gewoon zoveel enthousiasme en plezier erin voelt. En dat is vaak maar net een beetje meer.
Ja.
Dan die angst. Want ik kan ook inderdaad dat angstzweet en misselijk van angst zijn, niet kunnen slapen, paniekaanvallen ervan krijgen. Het is heel belangrijk dat je dat benoemt.
Ja, want ik heb dat nog steeds. Weet je. Ik denk altijd dat ik het niet kan. Denk ik nu ook met die fietstocht, met die pelgrimstocht. denk ik ook van ja, ik weet echt niet of ik dat kan. Dan krijg ik natuurlijk weer last van mijn lichaam. En, want ik had ook bedacht, ik heb eigenlijk gewoon geen geld. En ik wil eigenlijk kijken of ik, ja, of ik mensen zo gek kan krijgen. Of ze bij willen dragen aan mijn pelgrimstocht. Maar dat durfde ik ook niet, want dat heb ik in augustus bedacht. En ik heb dat nu net pas, afgelopen week, heb ik dat naar buiten durven brengen. Dus volgens mij is misschien is dat ook wel een misverstand van heel veel mensen. Dat ze denken, oh, als ik het nu niet durf, dan laat ik het plan helemaal varen. Terwijl ik inmiddels wel heb ontdekt. Ja, als ik ergens, want ik voel vaak wel ergens een soort lintertje, flonkertje. Een soort vuurtje, een soort enthousiasmetje. Maar het heeft soms tijd nodig om de moed te verzamelen om het wel te gaan durven.
Oh, dat is interessant. Ja, dus dat enthousiasme, dat, daar ben je beter in geworden ook om dat te voelen.
Ja, om het te herkennen.
Om het te herkennen. Maar het is ook niet meteen vlam in de pan altijd, huppakee, ervoor gaan.
Nee, niet altijd. Soms wel. En dan brrrt, ga ik heel snel. Dus wat ik wel heel duidelijk voelde in augustus is, ik wil naar Santiago fietsen. Want ik heb deze zomer een proefpelgrimstocht van 2 weken gedaan.
Ja, want we gaan heel even weer terug, want we waren eigenlijk bij dat jij...
Hoe ik pelgrim ben geworden.
Ja, hoe je pelgrim bent geworden en dat jij dus die reis zag van die vrouw waar jij bij aangehaakt bent.
Ja.
En jij vertelde toen van, ik voelde dat, ik wil dit en ik weet eigenlijk nog niet wat het is. En toen zijn we begonnen over het enthousiasme deel. Dus misschien kunnen we dan ook weer even terug naar dat enthousiasme deel. Jij voelde, ik wil dit en daarna ben je pas gaan uitzoeken, wat is het eigenlijk?
Ja, en dat weet je, en dat is zo tegennatuurlijk. Nee, het is eigenlijk volgens mij heel natuurlijk. Maar we worden heel anders op. Ik ben heel anders opgeleid, weet je. En volgens mij, hoe hoger je opgeleid wordt, hoe erger. Want dan moet je allemaal plannen en doelen en weet ik wat. Ik ben er nooit zo goed in, dus daar voel ik me ook in tekortschieten. Maar ik begin inmiddels te ontdenken, oké, als ik dus een enthousiasme dingetje voel, dan mag ik daarop afgaan. Ik ben dus op reis gegaan. Ik zal even de korte versie doen. Ik ging op reis, wandelen in Palestina. We liepen echt langzaam. Maar echt heel langzaam. Echt een beetje, ja, weet je, slenteren in de winkelstraat tempo. Dat ik echt dacht, ja jongens, of eigenlijk wijven, zo gaan we er toch nooit komen. En er was een gids, er waren 2 mannen, die waren gidsen. En ik dacht, ja, kom op. En de tweede dag, toen waren we lekker begonnen, weet je, lekker bergop. We bergop begonnen. Ik denk dat binnen een uur of anderhalf uur hadden we voor de 3e keer pauze. En ik dacht, ja, gloeiende takketering. Dit schiet niet op. Kom op. En iedereen, oh, mooi, foto's maken, mooi, mooi. En ik dacht, ja, ik heb haast. Kom op. Dus ik zei op een gegeven moment ook, kom op, we gaan. Maar dat was mijn rol helemaal niet. En toen, ik weet nog heel goed, zo, maar ik heb met haar hele contact ook. Ze zei, een van die vrouwen, dat is Ingrid, die keek op. Die keek me aan en die zei echt zo, tut. Een beetje rustig aan, Bekker. Nou, ik weet niet of ze Bekker zijn, maar in mijn herinnering is dat zo. En toen dacht ik eerst, en vervolgens dacht ik, ja, maar waarom heb ik eigenlijk haast? Oké, dan zijn we, weet je, een uur eerder of een half uur eerder op de plaats van bestemming. Wat dan? Weet je, het is toch geen wifi. Ik heb er toch niks te doen. Waarom heb ik zo'n haast? En toen dacht ik, ik ga gewoon in het tempo, ik ga er gewoon lekker in leunen. Ik ga gewoon lekker genieten van dit trage tempo. Dat was zo'n belangrijke verandering, omdat ik daardoor nog veel meer ging zien van de omgeving. Omdat ik het heel leuk ging vinden om de vrouwen te helpen die gewoon fysiek zwaarder hadden. Want er waren ook mensen die echt gewoon, weet je, oude blessures en wat krakkemikkiger in elkaar zaten. En die toch meegingen, wat ik echt zo fucking stoer vond. Ja, ik kon me daardoor gewoon meer op de omgeving en op anderen richten. En ik heb dus gewoon heel ontspannen gelopen. En toen dacht ik, en dit is wat een pelgrim doet. Dus je echt het tempo naar beneden, doe jij trouwens ook, dwaaltocht. Het tempo naar beneden, zodat je gewoon meer kan voelen, zodat je meer kan zien, zodat je meer eigenlijk meer beleeft. Ja, en toen, voor mijn gevoel, ben ik toen echt pim geworden.
Ik vind het zo mooi wat je vertelt, want als je het vertelt, denk ik ook, oh ja, ik wil als een pelgrim door het leven gaan.
Ja.
We hebben maar 1 leven, ik wil dat als een pelgrim, ik wil dit zien, ik wil het meemaken, ik wil niet de hele tijd maar door. Ja, prachtig.
Ja, en dat vind ik ook, ik vind het mooi dat je dat zegt, want weet je, ik ga binnenkort dus 2 maanden op pad. En dat vind ik ook zo fascinerend. Daar hebben mensen dan ook heel veel bewondering voor. En die vinden dat echt geweldig. En voor mij is het inmiddels een soort van natuurlijk. Hè? Dus eerst was ik in Palestina. Toen heb ik 2 weken zelf. Ben ik gaan pelgrimeren deze zomer. En toen was ik terug. Toen was ik echt diep ongelukkig. Want ik wilde eigenlijk gewoon verder fietsen. Maar ja, dat kon gewoon niet op dat moment. En dat is natuurlijk ook nog corona. Nou, genoeg. Maar ik voelde wel heel sterk, dit wil ik. Dus voor mij is het dus... Ik heb het eigenlijk heel erg in stapjes opgebouwd. We hadden het net over dat we soms verwachten dat als we iets bedenken, dat we dat in 1 keer durven. Maar dat hoeft gewoon helemaal niet. Je mag ook eerst kijken, hoe kan ik het in het klein gaan durven? Of ja, eerst gewoon even dat idee laten sudderen. En ja, kijken of je je enthousiasme kan laten groeien. En je angsten onderzoeken. En die kijken of je die wat losser kan laten. Of daar slimme dingen voor kunt bedenken, waardoor je angst minder wordt. We mogen de tijd nemen om te gaan durven.
Ja, durven en ook ontdekken hoe je het wil doen. Hè? Want jouw pelgrimstocht, ja, de proefversie, ja, ging jij lopend doen, toch? Die ging jij helemaal niet op de fiets doen.
Nee, ik ging lopend. Ja. Want dat had ik ook bedacht. Een pelgrim die loopt en die leidt. Dat had ik bedacht. Ja, kwam ik pas later achter. Dus ik ging met volle bepakking, terwijl ik mezelf ooit heb beloofd dat ik nooit meer met volle bepakking hoef te lopen. Maar ja, ik dacht, corona, kamperen is meest veilig. Dus ik had toch alles in die rugzak geflikkerd. Dus ik liep met 15 kilo op mijn rug te zeulen. En na 3 dagen raakte ik geblesseerd. En zei een fysiotherapeut tegen mij, ja, ik bedoel, het kan geen kwaad. U kunt gewoon doorlopen. Hij zei, juf, volgens mij, je kunt doorlopen. Maar het is maar net aan met hoeveel pijn je wil lopen. Ik dacht, ja, dat is mooi kloten. Want ik had mezelf beloofd dat ik zacht voor mezelf wilde zijn. Dat had ik ook uit het Palestina-verhaal gehaald. Hoe zachter je gaat, hoe harder je soms gaat. Dus dacht ik, ja shit, dan kan ik niet meer lopen. Nou, vriendin gebeld, huilend opgebeld. Die zei, nou, kom ik je fiets toch brengen? En ik dacht echt, wat een briljant idee! En toen voelde ik ook weer dat enthousiasme. Toen dacht ik, ja. En zij dacht, ja, dat is toch gewoon logisch. En ik dacht echt, nou, hoe ze dit kan bedenken, echt magisch. En toen ben ik verder gaan fietsen.
Die wil ik ook nog even uitlichten. Ja. Omdat je het niet alleen hoeft te doen. En op het moment dat je dus zoiets deelt, zo'n tegenslag met iemand anders, krijg je dus weer nieuwe, heeft iemand anders weer een idee waardoor je weer verder kan. En is dat iets wat jij altijd al hebt gekund?
Nee. En dat is, ben ik ook aan het leren om echt hulp te vragen. Want ik vind altijd dat ik alles alleen moet kunnen. En daar probeer ik een beetje van af te komen. Dus ik heb ook voor die proefpelgrimstocht heb ik ook een soort van doel gesteld. Maar dan niet in de vorm van kilometers of dagen. Maar mijn doel was om zacht te zijn voor mezelf. En een doel was om te ervaren dat er altijd hulp voor me is. In welke vorm dan ook. Dus dat waren echt 2 belangrijke doelen.
Ook heel interessant weer. Dus je had geen soort van meetbare doelen. Nee. Van, niet met een cijfertje eraan.
Nee.
Maar wel, want hoe helpen die doelen? Nou, daar heb je natuurlijk, dit is al een heel mooi voorbeeld van. Maar misschien kan je er nog iets meer over vertellen hoe die doelen je dan onderweg helpen.
Ja, en het woord wat in me opkomt is eigenlijk, kies ik een soort gevoelsdoelen, een gevoeldoel. Ja, heel concreet inderdaad, toen ik die blessure had. En dat deed echt pijn. Ik had botvliesontsteking. Zoek maar even op wat het is, maar het is echt niet lollig. Dan moet je ook eigenlijk 6 weken van herstellen en zo. Tenzij je doorloopt, dan wordt het langer. En dat voel je gewoon bij elke stap, weet je. Het is echt niet leuk. Ik herinner me dan, en dat is nog best wel lastig om het je te herinneren hoor. Dus eigenlijk had ik een soort wortel aan een stok moeten hangen voor mijn neus. Weet je, met dat briefje erop. Maar dat heb ik niet gedaan. Het zag er een beetje raar uit. Maar dan op zo'n moment, dan blijkbaar herinner ik me dat dan. En denk, oh ja, hoe kan ik zacht zijn voor mezelf? Oké, hoe kan ik zacht zijn voor mezelf? En dan zijn er altijd een paar opties. Hè? Is dan dit of dat of zus of zo? En dan kies ik gewoon degene die het zachtste voelt. Waar ik van voel dat ik ga ontspannen. Dus daarin helpt het me.
Ja, dus je voelt dat ook weer echt even in je lijf dan.
Ja. Dus het gaat echt heel erg over voelen in mijn leven. En ook om mijn hart te leren openen. Dus, en dat is ook voor me, zeg maar, mijn verlengde pelgrimstocht in mei. Dus dat heb ik ook zo, ben ik zo een aantal doelen aan het formuleren. En een van die doelen is ook dat ik echt, dat ik echt mijn hart wil openen. En ook weer wil ervaren dat er altijd hulp voor me is. Want daar twijfel ik nog regelmatig aan.
Dat weet ik door ons contact. dat voelen soms ook best wel lastig is, toch?
Ja, omdat ik ook heel veel rottige dingen kan voelen. Ja.
Ja.
Ja, en inmiddels, ja, ik ben er ook nog iemand die erin gelooft dat je door de rottigheid heen mag. Of dat je de rottigheid te voelen hebt om weer bij de lichtheid te komen.
Ja, en ook dat de rottigheid ook een soort van aanwijzing kan zijn. Zoals jij vertelde van na 2 weken pelgrimeren, uiteindelijk op de fiets, dat je je rot voelt, dat je weer thuis was. Dus dat is dan ook weer een clue van, hé, maar dit wil ik dus blijkbaar heel graag. Hier word ik blij van.
Ja, en ook inderdaad momenten dat ik eigenlijk heel bang word, dat is ook een soort van aanwijzing. Dus als ik dingen heel spannend vind, kan het ook echt een aanwijzing zijn om het juist wel te gaan doen. Omdat het weer een stap verder is. Dus als je echt wil leven waar je naar verlangt, dan komt er ook heel veel angst vrij. Ja. Want dan gaat het er echt om. Want weet je, ja, als het dan mislukt, donders, wat dan? Weet je? Wat dan?
Is dat wat bij jou de angst triggert? Van wat als dit mislukt?
Nou, dat is één van de...
rijtje.
Ja, ik heb een hele collectie.
Ja.
Ik maak vaak voorstellingen van een half uur en daarna wordt dat een avondvullende voorstelling. En een van mijn laatste shows, daarin heb ik het over de monsters in mijn hoofd. En dus ik heb echt een hele collectie monsters en de een die zegt je kunt het niet en de ander zegt je bent een slechte ondernemer. En dan is er eentje die zegt, wat zullen anderen er wel niet van vinden? Ja. Of je bent een geldwolf, nou, weet ik veel wat. Ik heb een hele collectie. Daar ben ik inmiddels trots op.
Poeh, heftig hè, dat je dat soort dingen kan denken over jezelf. Ja. Dat herken ik hoor. Ik bedoel, ik denk dat je daar helemaal niet uniek in bent.
Oh.
Nee, helaas, sorry.
Oh, jammer. Nee, dat is het geruststellen, dat ik steeds meer mensen ontmoet die dat ook hebben, ja.
Daarom wil ik ook zo graag dit zo uitvogelen met jou en met anderen. Omdat ik denk dat het zo fijn is om te horen dat andere mensen het ook hebben.
Ja.
En dat je hier niet alleen in bent. En dat dit erbij hoort. Dus dat je daar ook niet door hoeft te laten af te schrikken. Want het is allemaal al afschrikwekkend genoeg. Ja. Hè, als je angsten voelt. Maar als je dan hoort dat andere mensen dat ook hebben. Dan maakt dat in ieder geval een beetje zachter. En een beetje draaglijker. Ja. En wat ik ook hoop is... Wat ik merk is hoe fijn het is. En wij doen dit eigenlijk wat we nu doen, min of meer iets minder in interviewstijl, iedere week. Hoe fijn het is om dat met elkaar te delen. Dus ik zou het ook fijn vinden als deze podcast, dit gesprek, ook weer gesprekken bij andere mensen oproept. Dat je het hier met elkaar over gaat hebben. Want ik denk dat het zo belangrijk is als we wat meer over angst praten. Als dat gewoon een gespreksonderwerp wordt en niet iets wat we stiekem... Omdat we ons ervoor schamen. Want dat hoort er ook weer allemaal bij. Niet laten zien.
Ja. Ja, en dat heb ik ook inderdaad wel ontdekt. Dat als ik mijn mond erover hou, dan wordt het groter. En dan wordt het groter. En dan lijkt het op een gegeven moment onoverkomelijk. En dan, dan ben ik echt bevangen door die angst. En ik weet inderdaad, als op het moment dat ik het hardop zeg. En dat zeg ik dan vaak tegen mijn partner. Van, goh. Ik merk dat ik nu dit en dit en dit denk. En op het moment dat ik het zeg, voel ik het echt al zo... voel ik het echt al krimpen. En dat ik dan denk, oh ja, dat is de angst. Oh ja, dat heb ik dan. Oké. Nou, dus dat is, het klopt dat het heel belangrijk is om het erover te hebben. Dus het is eigenlijk heel goed dat je deze podcast maakt, inderdaad. En het is ook een soort trucje van de monsters om die schaamte, om het erover te hebben, om die er ook overheen te gieten. Dat is echt een soort hek, hè, een soort barrière die ervoor wordt gezet. Want die monsters die vinden het echt heel naar als ze ontdekt worden. Het zijn ook een soort zombies. Hè. Als je op het moment dat je het licht erop laat schijnen of door het uit te spreken, dan verschrompelt het. Het zijn eigenlijk een soort zombies. Die kunnen ook niet tegen het licht. Dus het is heel belangrijk dat we ze uit gaan spreken. Ja, ze mogen echt aan het licht gebracht worden.
Jij maakt er gewoon shows over. Jij gaat voor publiek vertellen over angsten, dingen die je moeilijk vindt. En dat ga je nu ook weer doen, toch?
Ja. En nu je het zegt, denk ik, oh kut, ja, dat ga ik doen. dat is grappig. Als je het zegt, denk ik, oh ja, dat ga ik doen. Want ik ga inderdaad een vertrekshow maken, de pelgrimshow, waarin ik... Ja, ook hierover vertel, over mijn hele weg ernaartoe en alles. En ook interactief, dus mensen mogen ook lekker vragen stellen. Maar ik begin al eerder met het delen van de hele weg en mijn angsten. Want ik heb ja, dus ook bedacht dat ik op schrift mijn proces ga delen. Want dat merkte ik in de zomer, dat mensen het heel leuk vonden om op Instagram en op Facebook om mijn reis te volgen. Mensen zeiden ook echt, oh wat jammer dat het is afgelopen. Dus mensen vonden dat ontzettend leuk. En dan was ik ook verbaasd. Ik dacht, ja, het is gewoon een soort vakantie. Wat ik vooral heb gedeeld is, ik ben nu hier en de grappige dingen of de maffe dingen die er gebeurden. Maar ik wil eigenlijk meer delen over wat er nou werkelijk in me omgaat. Dat ik in een kerk ben in Dinan in Wallonië. En dat ik echt schrik van de kermis die het in die kerk is. Dat de muziek aanstaat, dat het heel druk is. Dat mensen daar komen met, en dat ze allemaal foto's maken. Gewoon klik, 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 alsof het een soort attractie is. En dat ik echt denk, oh, dat ik echt een bijna in paniek raak. Dat ik denk, help, weet je, we hebben de stilte verloren. De stilte is kwijt. En daar raakte ik echt van in paniek. En toen ben ik gaan zitten met mijn ogen dicht. Ik klets tegenwoordig in gedachten met ja, een symbool van onvoorwaardelijke liefde. En dat is voor mij op dit moment Jezus. Dat vind ik echt een supercoole dude. Die staat voor mij symbool voor onvoorwaardelijke liefde. En toen dacht ik, oh ja, maar het gaat erom dat ik de stilte in mezelf kwijt ben. En dan lijkt dat buiten me te gebeuren, maar ik ben op dat moment de stilte in mezelf kwijt. En ik loop door die kerk en vlak bij het einde staan er dan van die kaarsjes. Ik ben allemaal lekker katholiek, ben ik gek op. Ik ben trouwens net geen katholiek meer, een paar jaar geleden uitgeschreven. Maar sindsdien ben ik echt helemaal fan van katholieke kerk, want daar kun je tenminste in.
Ja.
Die hervormde en gereformeerde kerken zijn allemaal dicht. Dat vind ik echt heel jammer.
Oh ja, ik weet daar helemaal niks van, maar ja, wat interessant.
Dat is
ja.
Zo. Ja, dat ja, is
dus
zo.
Als ik in een kerk ben geweest, dan was dat altijd een katholieke kerk?
Ja, daar kun je gevoeglijk van uitgaan.
Oh, oké. Ja. Okay,
ja. Ja, ja, ja. En ook veel beelden, weet je, lekker veel te zien.
Ja, ja. Ja, dat is waar. Dat vind ik ook leuk. Ja, ja.
Dat is leuk. Er valt wat te zien. Nou goed. Dus, en ik kom daar bij het einde van die kerk en daar staat dus een heilig hartbeeld. En dat is een beeld van Jezus, waarbij hij met zijn armen uitgestrekt staat. En dan heeft hij vaak heel duidelijk zo'n hart op zijn borst getekend. En op het moment dat ik dat beeld zie, ja, moet ik dus huilen. En voel ik echt weer de liefde, weet je, onvoorwaardelijke liefde. En voel ik me echt gedragen door universele liefde, door God. En dat wil ik eigenlijk ook delen, dit soort dingen.
Ja.
Daar ben ik nu al een beetje stiekem in deze podcast mee aan het oefenen. Maar dat is waar het me echt om gaat, weet je. Want dat is veel wezenlijker dan, oké, ik ben hier en hier en ik heb nu dit en dit gegeten.
En wat maakt het spannend om dit te delen?
Omdat ik heel erg bang ben wat anderen daarvan vinden. Dat is eigenlijk een hele grote angst van mij. En dat is natuurlijk hilarisch op het moment dat je iemand bent die veel op podium staat, veel podium wil staan. Ja, dat is gewoon echt mijn plek. Ik maak allemaal video's, maar ik ben echt heel erg bang wat mensen ervan vinden dat ik het woord God in mijn mond neem en dat ik het woord Jezus in mijn mond neem. Dan denk ik, nou, die denken vast, die is helemaal van het padje, die is godsdienstwaanzinnig, die is niet goed bij de hoofd. En daar wil ik niks mee te maken hebben. Dus ik heb een hele grote angst dat als ik echt deel wat er in me omgaat, dat ik alleen kom te staan. Dat is eigenlijk mijn allergrootste angst.
Wat een bijzondere wrijving ook, hè, tussen die twee dingen. Dus nu heb je dit hier verteld, maar dit ga je dus op een podium ook nog vertellen. En meer van dit soort dingen.
Ja.
Aan de ene kant denk je, wat gaat de ander ervan vinden? En aan de andere kant nodig je daar, nou ja, ik hoop voor jou dat er misschien wel honderden mensen of duizend, ik weet niet hoeveel je wil, naar jouw show komen kijken.
Ja.
Daar zit een enorme wrijving tussen.
Ja, ja, en ja, dat klopt. Ik haat het altijd, vind dat een beetje jeukerig als mensen dat zeggen. Maar ik heb ook het gevoel dat ik dit te doen heb. Dat ik er op een gekke manier heel goed in ben om hier open over te zijn. Om daar hier over te durven delen. En ik denk altijd, ja jongens, jullie zien echt maar zo'n klein percentage. Maar dat is altijd nog veel meer dan heel veel andere mensen durven te delen. En ik heb ook gemerkt dat ik daardoor zoveel mooie reacties ontmoet. En dat, hè, net als jij zegt, van, oh ja, dat is zo herkenbaar. En daarmee help ik ook mezelf in zekere zin. Door het publiekelijk te maken.
Want ik herken dit ook heel erg. Dat er is iets in mij, wat dat vind ik heel lastig om onder woorden te brengen. Maar het is een soort drive om het toch iedere keer te doen. om toch iedere keer dingen te delen. En, of andere dingen te doen die ik heel erg spannend vind.
Ja.
En dat heb jij ook, toch?
Ja, dat heb ik zeker. Eén is die pelgrimsshow, maar ik heb ook pelgrimspost bedacht. En daarin deel ik ook, wil ik ook echt de reis die ik nu al maak. En die iedereen eigenlijk maakt. Maar bij mij wordt de reis gewoon een soort van nog helderder, omdat ik letterlijk op reis ga. Maar eigenlijk maakt iedereen elke dag. Weet je, iedereen is pelgrim. Iedereen is op weg in zijn leven. En,
weet je, doordat je... Sorry, ik onderbreek jou even. Maar
eigenlijk
zit er een soort twee kanten in. Want dat hoor ik jou ook weer zeggen. Jij, door het te delen, wordt het ook helderder voor jezelf.
Ja.
En je geeft op een bepaalde manier iets aan mensen. Die herkenning ook weer, die daardoor weer... Er zit een soort van dynamiek in. Maar het is niet alleen maar voor de ander. Het is ook voor jezelf.
Ja, want het inderdaad door het naar buiten te brengen. En door het in een pelgrimspost te schrijven. Ga ik er zelf over nadenken. Eén van, wat is eigenlijk op dit moment het thema? Hè? Of waar ben ik nu mee bezig? In welke fase zit ik nu van mijn reis? En wat zijn nu de dingen die naar boven komen? Hoe ga ik daarmee om? En door het vervolgens op te schrijven, dus één is het nadenken over, het kiezen van een onderwerp, en twee, door het op te schrijven, creëer je een heel klein beetje afstand tussen je gevoel en de ervaring. Tussen de ervaring en jezelf of zo. Er komt een soort afstand, er ontstaat wat relativering. En dat helpt mij om het ook relativerender te zien. Ja, god, hoe moet je dan te zeggen? Daardoor verwerk je het of zo?
Oh, precies. Nou ja, dat woord had ik ook. Het is een soort van verwerkingsproces. En door de woorden aan te geven en door het uit te kunnen leggen aan iemand anders.
Ja.
En ik weet niet hoe dat voor jou is, maar dat vind ik soms ook een heel lastig proces. Dan wil ik het al de hele tijd delen, maar dan kan dat nog niet. Dan heb ik nog niet de goede woorden voor. En dan wordt het echt een soort, probeer ik het wel. En op een gegeven moment lukt dat dan. Dan krijg ik het te pakken. En dan denk ik, wacht, het is dit en dit. Want heel vaak is het van alles door elkaar heen. En dan weet ik daar wat dingen uit te pakken. En dan is het voor mij, is het ook bijna alsof ik weer een stapje omhoog ga. Want denk ik, zo zit dit.
Zo zit het, ja.
Ja. En dan komt er weer de nieuwe struggle en iets uitvinden. En dan, het is een soort van alsof je een level omhoog gaat in leven.
Ja, en dat ik weer denk, wat leuk. Nou snap ik dit stukje van mezelf.
Ja.
Nu kan ik soms ook daarna weer helemaal kwijt zijn, hoor. Maar het is wel even op dat moment, daar zit.
Ja, maar in die nieuwe levels komen ook weer gewoon oude dingen terug, hè?
Ja, precies. Ja, alleen dan op een hoger niveau, Dus precies. De kwaliteit.
Krijg je meer punten voor dan.
Precies, krijg je meer punten voor. Is soms de ellende ook even groter, dus je gaat door grotere ellende, maar... Oh, de halleluja daarna,
Wat zijn nou jouw tips aan mensen die een wild plan hebben?
Ja, wat dus echt heel belangrijk is, is te maken met dat vonkje. Dus dat je dat vonkje, dat je dat... dat lijkt me wel eens heel cool. Dat je die herkent. Volgens mij kan het helpen om gewoon ook terug te kijken op je leven wanneer je dat had, dat vonkje. Zodat je weer herinnert hoe dat voelt. Want dan kan je het herkennen op het moment dat het weer gebeurt. Dus dat is een hele belangrijke.
Want wat ik bijvoorbeeld, om even aan te vullen, zelf doe en ook altijd als tip geef, is om een enthousiasmelijstje bij te houden.
Oh, wat leuk.
Dus, en dat kan over van alles gaan. Dus dat kan ook zijn dat je gewoon naar een televisieserie zit te kijken en ineens gebeurt er iets en je voelt enthousiasme. En je denkt, weet ik veel, maar gewoon even opschrijven. Hey, die mevrouw zegt dat tegen die meneer en ik voel ineens een gevoel van enthousiasme. En als je dat op een gegeven moment, dat lijstje langer wordt, dan begin je daar patronen in te zien. En je begint dat gevoel steeds beter te herkennen.
Wat een goeie. Nou, dat is een mooie aanvulling op de tip.
Ja.
Ja, oh, dat is een hele goeie. Die ga ik ook eens doen. Ja,
dat is leuk, hoor.
Ja, dat is heel leuk. Ja, en ook als je een wild plan hebt. Oh, er flitst heel veel door mijn hoofd nu. Ja, wat mij heel erg helpt, is daar gewoon ook leuk over brainstormen. En daarbij tegen jezelf zeggen, maar ik hoef het niet uit te voeren. Dus daar worden we vaak zo bang van, dat je denkt, kut, maar dan moet het ook gelijk. Maar dat hoeft niet. Gewoon eerst lekker je enthousiasme dan aan gaan wakkeren. Sommigen doen dat door plaatjes te plakken, anderen door schrijven of door het met iemand over te hebben. Dat maakt niet uit. Jawel, maakt wel uit, als je met iemand over hebt, moet je echt heel goed kiezen met wie je dat bespreekt. Want je weet wie je gaat ontmoedigen en je weet mensen die je gaan bemoedigen. En je moet de bemoedigers moet je dan opzoeken in dit stadium. De ontmoedigers in een later stadium, want die kunnen je helpen om je plan echt nog heel scherp te krijgen. Maar het is pas stukken later. Tip.
Ja, stukken dus eigenlijk later. Is dat ook het proces wat je in jezelf, hè, als je met de innerlijke criticus, die aan het begin gaat tetteren, die tettert van alles. Eigenlijk is dat ook de kunst om die even aan de kant te zetten. En op het later in het proces kan die heel goed helpen bij teksten editen. Kijken of je plan haalbaar is.
Ja.
Dus zowel intern als extern. Eerst de bemoedigers en later pas de ontmoedigers. Want die zijn ook waardevol.
Ja, maar zeker.
Heel gevaarlijk in het beginstadium.
Ja, inderdaad. Dan heb je ze echt niet nodig. Dan, wat ik een hele leuke dus vond, is om gewoon in het klein te beginnen. Dus kijk, klein, weet je. En in mijn geval was dat dan gewoon 2 weken in mijn eentje fietsen. Dat is voor sommigen al best groot. Nou, dan ga je gewoon een uurtje in je eentje fietsen. Ga je gewoon een uurtje op pelgrimstocht. Kan jou het schelen, weet je. Of lopend, of wat je dan ook maar wil. Of ik heb op mijn website staan. Als je met tussen de leeuwen op de savanne in Afrika ooit wil slapen. Nou, kan u ook niet naar de dierentuin. Nou, dan ga je films van leeuwen kijken, weet ik veel. Dus maak het klein. En, want dan kun je in het klein ook oefenen met de angst. Dan wordt de angst niet gelijk zo groot. En daarmee help je jezelf enorm. Dus gewoon kleine stapjes mogen zetten. En het niet gelijk groots aan te hoeven pakken. Tenzij je dat wil. Als je daar te bang voor van wordt, lekker klein.
Ja, ik zit heel hard te knikken.
Ja.
Ik ben het helemaal mee eens. Ja.
Ja, en dus als je dan onderweg weer even de weg kwijt bent, hulp vragen en die bemoedigers opzoeken. Dat is echt heel belangrijk. Hey, jij bent ook zo'n belangrijke bemoediger voor mij gebleken. Ja, gewoon in mij uitleggen. Oh ja, en een bemoediger kan dus iemand zijn die het al heeft gedaan. Want jij hebt al eens eerder soort van crowdfundingsachtige dingen gedaan. En een collega-ondernemer zei, je moet eens met Marieke bellen. Maar dat vind ik dan spannend. Want dan denk ik, ja, maar dan moet ik het ook echt gaan doen. Nou, op een gegeven moment dacht ik, nou, nu ga ik het echt doen. En dat jij ook aan mij uit kon leggen het gevoel wat ik had dat het leuk zou zijn om pelgrimspost te schrijven. En dat jij mij kon uitleggen waarom. Waarom mensen het leuk vinden om mijn reis te volgen. Want ik dacht, ja, welke mafkees vindt dat nou leuk? En hoe kan het dat mensen daar, weet je, mij financieel ook zouden willen steunen? En dat hielp mij om die uitleg erbij te hebben van een ervaren iemand.
Ja, want de uitleg die was dat andere mensen het heel leuk vinden dat jij voor ze op reis gaat. Dat heb ik toen ontdekt, dat wist ik niet.
Nee.
Ik ging toen naar Amerika en daar heb ik inderdaad ook ging ik filmpjes maken voor in ruil voor geld, speelregenfilmpjes. En nog wat andere acties. En daarmee had ik voor elkaar gekregen dat ik langer in Amerika kon blijven. En ik kreeg toen van verschillende mensen, dus berichtjes. En sommige mensen zeiden, ik wil gewoon geld geven. Ik hoef er helemaal niks voor terug. Want ik vind het zo fijn dat jij dit voor me doet. Of voor me doet, maar dat ik mee kan. Dat ik op een bepaalde manier met je mee kan op reis. Dus dat was voor mij een grote ontdekking. Maar ik herken het dus ook bij jou. Want ik ben ook een van de mensen die de pelgrimsposten. En jij noemt de mensen beschermengelen, hè?
Ja, ik dacht, het is zo leuk om ergens bij te mogen horen. En om dan een leuke term daarvoor te bedenken. Dus dat is, nou ja, zeg maar, als je dan in een verder stadium bent van je wilde plannen. Je wilt er ook kijken hoe je er geld mee kan verdienen. Zijn titels heel belangrijk. Om een leuke titel ervoor te bedenken waarvan je zelf denkt, oh ja, leuk, oh, als het zo heet, dan wil ik zelf ook wel meedoen. En inderdaad, mensen worden mijn beschermengel als ze abonnement nemen op mijn pelgrimspost.
Ja, en dat voelt heel fijn, dat je erbij aanwezig bent. En ook voor als je doet, wat ik heb gemerkt, is dat je soort van gedragen wordt door de mensen die je helpen, financieel, maar ook dat kan ook op andere manieren natuurlijk zijn. En ik vind het heel mooi dat jij hun en daar ben ik dan een van de beschermengelen hebt genoemd. Want je gaat door zo'n crowdfunding actie te doen, ga je niet in je eentje op reis.
Ja, dus eigenlijk heb ik mijn eerste doel, of mijn tweede doel ben ik al mee bezig. Dat ik weer nu ervaar dat er altijd hulp voor me is. Dus daar ben ik nu alweer mee aan het oefenen. En dat is heel tof om te merken, want ik heb hem anderhalve dag geleden heb ik hem online gezet. En ik heb nu al 20 beschermengelen. Minimaal. Want ik heb de telling. Ik moet nog even de telling bijwerken.
Ja,
dat is gewoon zo bijzonder. Dat er zoveel mensen al zijn die dan zeggen, oh, dit wat een leuk plan en ik wil jou ja, moreel en financieel supporten. Dat is echt ongelooflijk.
En even voor mensen die luisteren. Het is niet zo dat wij alleen maar jou supporten, maar jij schrijft ook hele mooie, dat vertelde je natuurlijk al, maar dat wil ik toch even eruit halen. Hele mooie posts. En je vertaalt het ook naar hoe kan jij met jouw wilde plan aan de slag.
Ja.
Dus het is, jij neemt ons mee op jouw reis, deelt de dingen waar je tegenaan loopt en vertaalt dat ook nog naar, hey, als jij een wild plan hebt, hier heb je een tip.
Ja, precies.
Ik zou echt iedereen aanraden om even op jouw website... Staat dat op jouw gewone website?
Ja, staat op mijn gewone website.
En die is?
Marleenbekker.com. Ja, en je kunt ook /pelgrimspost doen, maar marleenbekker.com. En dan staat die gewoon in het menu, staat gewoon pelgrimspost. Ja.
Oké, en waar kunnen mensen jou nog meer volgen?
Bijna overal. Op Instagram, gewoon ook onder Marleen Bekker. Op Facebook en ook op LinkedIn. Dus ik vind dat heel leuk om met mensen te connecten.
Leuk.
Ja, mogen ze altijd doen.
Nou, dan denk ik dat dit een mooi einde van deze podcast is. Of heb je nog iets van, oh, maar dit moet ik toch nog even gezegd hebben.
Ik heb alles gezegd wat ik wilde zeggen, voor nu.
Nou, dankjewel. Ik vond het echt heel leuk om... het is toch grappig, het is toch anders om in zo'n interviewstijl met elkaar te praten. En ik vind dat je echt zulke mooie... Er zitten echt zoveel pareltjes in van dingen die je zegt. En ik vind het heel mooi hoe je zo open bent en mensen echt achter de voordeur laat kijken.
Dankjewel. Dank het was je. Leuk om met je te praten, maar dat wist ik al.
Nou, fijne dag, lieve Marleen.
Doei.